Bij het schrijven van dit boek zijn best wel wat momenten geweest dat ik zelf ook dacht, dit gaat hem niet meer worden, dit is een leuk project, maar wordt een onafgerond project. Maar dan dacht ik altijd terug aan wat mijn vader altijd zei, droom nou maar gewoon groot en geef vooral niet op. En dat wil ik graag mensen ook meegeven, dat mocht je ook deze droom hebben, benader dat dan op dezelfde wijze.
Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Anna Ketelaars. In het kader van de podcastserie Wij zijn Fontys praat ik met medewerkers en studenten van Fontys Hogescholen. In deze aflevering praat ik met Anna Ketelaars omdat zij een hele bijzondere hobby heeft, namelijk het schrijven van verhalen. Directe aanleiding voor dit gesprek is het publiceren van haar eerste boek met de titel Zie je graag. Ik vraag haar naar het ontstaan van het boek en wat er zoal bij komt kijken om het boek gepubliceerd te krijgen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Anna Ketelaars. Voor wie jou niet kent, wie is Anna Ketelaars?
Nou ja, ik ben dus Anna Ketelaars. Ik ben 30 jaar oud. Ik woon in Rosmalen. En binnen Fontys werk ik dan bij Fontys Hogeschool Engineering als roosteraar. En daarnaast heb ik als hobby dat ik het leuk vind om te schrijven. En daar is dit boek uitgerold.
Ja, op dat boek gaan we straks uitgebreid terugkomen. Want dat is natuurlijk een belangrijke reden waarom wij elkaar spreken. Kun je eens uitleggen, wat doet de roosteraar?
In principe maak ik dus de roosters voor zowel de docenten als de studenten. En dat doen we dan dus voor de nu nog 4 en binnenkort dan dus 5 opleidingen die vallen onder engineering. Dus dat zijn elektrotechniek, mechatronica, werktuigbouwkunde, automotive en met ingang van het nieuwe studiejaar dan dus ook toegepaste wiskunde. Dat doe je met een bepaalde software die je dan ook een beetje helpt wat wel en wat niet kan. Nu is dat nog Oentus en met ingang van het nieuwe studiejaar wordt het schedule.
Ja, en dat schedule, dat schrijf je met een X.
Ja, klopt, ja.
Hoe ben je zo bij Fontys terechtgekomen?
Nou, even kijken, mijn partner, Peter van Amersfoort, die werkt al heel wat jaartjes voor Fontys. Ik meen dat hij van de week via LinkedIn een berichtje kreeg dat dat al 8 jaar was. In ieder geval, toen heb ik Fontys dus leren kennen als gewoon een hele prettige werkgever. En had ik wel iets van, nou, het lijkt me wel heel mooi om in de toekomst daar wellicht ook nog eens ooit terecht gekomen. En op een gegeven moment zag ik dus de vacature van roosteraar voorbij komen. Dat was vorig jaar, ik geloof in februari of zo. En enthousiast gesolliciteerd. En toen mocht ik op gesprek komen. En dat ging eigenlijk allemaal voorspoedig. En toen in 15 april was toen mijn eerste werkdag nog op de rondom. Op R1. En inmiddels dus nu op de rondom. Ja.
Oh, dus je werkt nog maar heel kort bij Fontys.
Ja, eigenlijk wel. Ja, nu ietsjes meer dan een jaar.
En heb je ook een speciale vooropleiding gedaan die hierop aansluiting biedt op dit type werk?
Nou, eigenlijk is er niet echt iets waarvan ze zeggen van nou, dat is de vooropleiding die je moet hebben als je dus roosteraar wil worden. Ik denk wel dat het handig is dat je in ieder geval analytisch sterk bent als persoon om dit te kunnen doen. Wat ik zelf als vooropleiding heb gedaan is hbo-rechten. Dus ja, dat sluit daar niet echt één op één op aan natuurlijk. Maar je hebt door je hbo-opleiding wel laten zien wat je in huis hebt. En dat was dan toch voldoende om hiermee verder te gaan. Daarnaast heb ik, voordat ik hier kwam werken, ben ik wel bezig geweest als logistiek planner. Dus vandaar dat ik wel wat ervaring had met plannen. Maar ja, goed, transportplanning is natuurlijk wel iets heel anders dan onderwijsplanning. Dat te zijn.
Zei je nou dat je hbo-rechten hebt gestudeerd?
Ja, klopt.
En dan word je transportplanner?
Ja, nou ja, goed. Ik vond de studie vond ik heel erg leuk. Hbo-rechten, ik heb dat als thuisstudie gedaan via de LOI. En dan kom je uiteindelijk in de praktijk terecht. Dus ik heb bij een advocatenkantoor gewerkt en uiteindelijk bij een notariskantoor. En ondanks dat ik het daar wel heel erg naar mijn zin had, merkte ik toch dat ik de praktijk wat weerbarstiger vond. In de zin dat je je als medewerker dan meer een soort noodzakelijk kwaad voelt, dan dat je echt het gevoel hebt dat je voor de cliënt echt iets bijdraagt. Kijk, je weet wel dat je ze helpt met een testament of je doet de voorwaarden of zo. Maar de cliënt zelf beleef dat anders. Die heeft toch zoiets van, ja, ik zit hier omdat dit moet van de wet. En ik vind het allemaal heel erg leuk, maar de rekening vind ik eigenlijk sowieso structureel te hoog. En dan voelt het niet echt alsof dat je echt lekker iets kunt bijdragen. En zodoende ben ik daar toen weggegaan en in de logistiek terechtgekomen. En ja, uiteindelijk dus nu bij Fonds.
Je hebt nu een heel boek geschreven. Hoe begin je met het schrijven van een boek?
Ik ben er officieel al wel mee begonnen toen ik zelf nog op de middelbare school zat. Toen was ik een jaar of 15, denk ik. En toen schreef ik dat in schriftjes. Ja, vriendinnen vonden het leuk om te lezen. Familie vond het leuk om te lezen. Dus ik schreef gewoon vrolijk verder in die schriftjes. En ja, goed, uiteindelijk ga je dan studeren en dan ga je andere dingen doen. Dus die schriftjes zijn in een doos beland. Toen van, daar kijken we nog ooit wel weer een keer naar. En toen ik aan het afstuderen was, toen merkte ik aan mezelf dat ik dat schrijven wel heel erg leuk vond. En toen heb ik die schriftjes er eigenlijk weer eens bijgepakt. En toen dacht ik, dat had ik ook nog hier liggen. En toen ben ik eigenlijk weer begonnen. Dus na het afstuderen, de pen weer opgepakt. Maar dan doe je dat digitaal natuurlijk op de computer.
Want kun je schetsen voor de luisteraar hoe zo'n traject loopt?
In eerste instantie heb ik het heel erg veel gewoon zelf gedaan. Je begint aan het traject en dus ik heb gewoon die schriftjes er weer bijgepakt en te kijken van wat heb ik nou eigenlijk allemaal. Er waren dus wel wat zaken van ik dacht van oké, hier kan ik wel wat mee. Dus de personages, dus dan ga ik dat eerst, heb ik dat gebundeld eigenlijk in een aparte Word-bestand om gewoon een beetje als naslagwerk te hebben. Dus dan schrijf je je karakters een beetje uit. Zo van, dat is die personage. En ik wil dat zijn of haar ontwikkeling zo en zo verloopt. Eventueel voeg je wat handige websites toe voor informatie. Bijvoorbeeld, even als voorbeeld Nora te nemen. Ik wist dus dat ik het leuk zou vinden dat zij dus iets met mode zou gaan doen. Dus inderdaad die kunstacademie. Dus dan zoek je dat een beetje uit van welke kant moeten we dan op? En hoe gaan we daar dan komen? Welke leeftijd heeft zij in welke delen van het verhaal? En vervolgens doe je dat met dus alle hoofdpersonages. En dan kun je zo'nzelfde opzet een beetje bedenken voor de plekken waar je schrijft. Dus bijvoorbeeld een appartement, bepaalde landen waar ze komen, zulke soort situaties. En dan heb je in ieder geval een beetje een basis waarvan je dan weer verder kan. En dan is het gewoon heel erg verzinnen van wat voor scènes wil ik beschrijven en wat gaat er dan allemaal gebeuren. En dat proces loopt dan niet zo lineair. Dus je begint dan ergens mee, dus je zet iets op papier van dit is de hoofdscène. En vervolgens hoe de gesprekken dan tot stand komen, dat voeg je dan weer toe. En soms heb je dan goede inspiratie en dan kun je lekker doorschrijven. En soms lukt het even niet, dan kun je het ook maar beter even laten. En dan uiteindelijk als je dan een andere keer terugkomt, dan heb je misschien bedacht van ik ga met deze scène verder. En in één keer heb je inspiratie voor een andere scène. En dan ga je daar weer aan verder werken. En zo ga je een beetje van de hak op de tak eigenlijk al die scènes langs. En uiteindelijk dan is er iets. En dan is het denk ik wel belangrijk dat je ook juist andere mensen erbij betrekt om eens te horen van wat vinden zij nou. En als dat dan positief is, dan kun je daar ook weer mee verder. En als het dan af is, dan moet je natuurlijk een uitgever gaan zoeken. En dat is natuurlijk ook nog best een moeizaam proces zijn. Omdat dat natuurlijk dan ook het moment is van nu geef je het uit handen. En nou wordt het serieus. Nou.
Ja, en dat vinden van die uitgever was voor jou geen moeizaam proces?
Ja, even kijken. Want dat ik het boek zeg maar voor mezelf in ieder geval af had dat ik het wel durfde op te sturen. Dat was in juli 2018. En toen heb ik het naar 3 uitgevers gestuurd. Maar dat waren wel gewoon echt grote uitgevers. En die hebben dus ook alle drie wel aangegeven dat ze geen interesse hadden. Dat gaat dan echt wel een half jaar, 9 maanden overheen ongeveer. Voordat dat dan helemaal inzichtelijk is. Omdat zij natuurlijk ook heel wat manuscripten toegestuurd krijgen. En die moeten toch allemaal beoordeeld worden. En ja, goed, het boek is niet iets waar je even doorheen gaat. Dus ja, daar hebben ze ook wel tijd voor nodig. Ja, goed, toen lag het balletje weer bij mij. En toen in januari 2019, toen had ik zoiets van oké, ik ben hier nog niet klaar mee. Ik wil toch nog wel wat meer proberen om het ook echt uitgegeven te krijgen. Toen ben ik een schrijfcursus gaan doen bij de LOI om ook wat meer tips te krijgen van hoe ga je hier nou mee om. En ook om het wereldje wat verder te verkennen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik het eerste deel, wat uit ruim 200 pagina's bestond en zich dus wel afspeelde op de middelbare school, om dat te herschrijven. Dat is eigenlijk een korte terugblik geworden van een hoofdstuk of 5 op het begin. En daarna heb ik het weer opnieuw ingestuurd, maar toen dus naar Boekschoot. En dat was in september vorig jaar. En zij hebben dus in afgelopen december laten weten dat ze dus interesse hadden. En dat ze graag met mij verder wilden. Dus ja, zodoende dat het er dus nu is gekomen.
En vervolgens krijg je dan inhoudelijk begeleiding bij het schrijven. En begeleiding bij een stuk marketing. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou ja, voor wat betreft het schrijven, ze beoordelen dan natuurlijk wat ze van het verhaal vinden. En of dat goed genoeg is om zo mee verder te gaan of dat je daar nog wat meer mee moet doen. Ik kreeg gelukkig wel direct mee dat ze het verhaal eigenlijk prima vonden. Zo. Daar hoefde niks meer aan te gebeuren. Dus nou, dat was eigenlijk natuurlijk wel een heel mooi compliment dat ja, de verhaallijn zelf gewoon kloppend was. Alleen taalkundig waren er wel nog wat... letterlijk wat punten en komma's te zetten, vooral komma's. Want daar zijn ontzettend veel regeltjes voor binnen de Nederlandse taal. Dus dat je die niet gelijk allemaal goed beheerst, dat vinden ze logisch. Maar daar moet dan natuurlijk wel wat mee gebeuren. Dus dan krijg je inderdaad een hele, heel taalkundig advies eigenlijk met veel gemaakte fouten. En die moeten er dan dus uit, want het moet wel een foutloos manuscript worden. En daar ben je dan, daar ben ik dan ruim 6-7 weken mee bezig geweest met wat hulp van mensen uit mijn omgeving die er dan ook kijk op hebben. En zo zijn we toch tot een sluitend manuscript gekomen. En dan verder inderdaad de promotie. Daar helpt Boekscout je ook zeker aan mee. Dus je geeft je allerlei tips en adviezen wat je kunt doen om je boek in de markt te zetten. Je krijgt ook promotiemateriaal wat je dan zelf kunt laten drukken. Gezien corona was het wel een beetje lastig, want de tips die ze geven zijn natuurlijk wel voor een normale markt, zeg maar. En ja, omdat het nu niet allemaal normaal is, lukt niet alles. Dus je moet zelf ook wel een beetje creatief zijn. En ja, ik heb ervoor gekozen om vooral mijn social media platformen heel erg te gebruiken. Dus inderdaad Instagram en Facebook en ook LinkedIn. En zo op die manier toch zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken.
Misschien moet je gebruik maken van de gelegenheid om ook even te zeggen waar mensen je dan vinden, waar en hoe mensen je er vinden op Instagram of op Facebook.
Oké, even kijken. Voor mensen die mij willen vinden op Instagram, dat is anne.ketelaars.1990. Facebook is Anne Ketelaars, maar aangezien er van mij volgens mij 8 zijn, er zijn 8 Anne Ketelaars, laat ik het zo zeggen, dan kun je mij herkennen aan een rode auto als profielfoto. En dus die zal ik ook zeker behouden, want daar kunnen mensen fijn van vinden. Even kijken, en LinkedIn Anne Ketelaars.
En maak je dan nu zelf ook nog blogpost die je dan dagelijks schrijft? Of maak je extra foto's? Hoe gaat die social media campagne dan?
Ja, in het begin is het natuurlijk zo van voordat het boek gelanceerd werd, dat ik het eerste exemplaar kreeg. Dus dan begin je daarmee zo van oké, hij komt eraan. Natuurlijk had ik, dat was dan ook vanuit Boekscout, moest je een promotiemail opstellen. Dus dan heb ik uiteindelijk 60 mensen bereid gevonden om die promotiemail te ontvangen. Die hebben ze dus op de dag dat het boek verscheen van Boekscout zelf gekregen. Dan laat je dat dus ook weer op je social media om dat aan te kondigen van mijn boek is er. En waar mensen dus ook informatie kunnen vinden. En elke keer als er dus iets nieuws is te melden over het boek, dan zet ik dat ook op social media. Ik probeer met LinkedIn, merk ik aan mezelf dat ik dat ietsjes minder doe. Omdat je toch ook zoiets hebt van dat moet je iets professioneler insteken. En ik wil dan ook, je doet wel bijdragen, maar ietsjes kleinschaliger dan wat ik doe op Instagram en op Facebook, merk ik. Nou, ook bijvoorbeeld toen ik in de krant kwam, hier in mijn omgeving, dus in de Bosse Omroep, plaats ik dat artikel. Ook omdat ik dan leuk vind dat mensen dat kunnen lezen natuurlijk. Maar ja, op die manier ben je dan bezig. En met Koningsdag had ik een klein kraampje gemaakt. Dus had ik hier langs het fietspad. Dus kon ik mensen ook wat meer vertellen over het boek. Dus ja, zo probeer je toch allerlei manieren te vinden. En sinds vorige week woensdag is mijn boek ook officieel verkrijgbaar bij een plaatselijke boekhandel hier, De Omslag, in Rosmalen. Dus dat is ja, ook heel erg leuk natuurlijk, dat die daar nu dan toch echt met een fysiek stapeltje ook ligt.
Goed, dan wil ik niks verklappen van het boek. Dus ik wil jou de gelegenheid geven dat je eens vertelt, heel in het kort, voor de luisteraar die het boek nog niet kent, maar waarvan ik zeg je moet hem lezen, maar dat jij dan vertelt waarom en wat je dan krijgt.
Nou, dankjewel allereerst voor het compliment, leuk. Het verhaal gaat dus over Nora Schoonhagen. Zij zit midden in een verhuizing en ze blikt dan terug op haar grote jeugdliefde Jasper Prevenoord. Na de verhuizing pakt ze haar, haar leven weer op als student aan de kunstacademie, waar ze modeopleiding volgt. En onder onvoorziene omstandigheden komt ze dan Jasper weer tegen. En dan is natuurlijk de grote vraag van wat is er nog over van hun jeugdliefde? En hoe gaat het dan verder? Daar komt ze dan dus achter in de loop van het verhaal. En dat gaat een beetje alle kanten op. Ze heeft dan ook een goede vriend, dat is de Vlaamse Pierrot Delmeijre. Die komt ook regelmatig terug in het verhaal. En gesteund ook door hem komt ze erachter hoe het verder gaat met die eventuele jeugdliefde.
Ja, allemaal herkenbaar.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat, een boek lezen is natuurlijk heel persoonlijk. Dus ik kan er nu van alles moois over vertellen. Maar wie kan dat beter vertellen dan de lezers van het boek? Dus op de site van Bookscout kun je nu in ieder geval 23 reviews terugvinden van mensen die het al gelezen hebben. Dus dan heb je misschien ook een beetje een beter beeld van wat je nou eigenlijk, wat je erbij kunt verwachten. En ook op Hebban, dat is als het goed is de grootste online lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen. Staat het boek nu en daar staat nu 1 review op en ik probeer ervoor te zorgen dat er daar nog meer op komen, zodat ook daar het boek bekender wordt.
Hebban.nl?
Ja, Hebban.nl.
Nu heb je gezegd dat er reviews online te vinden zijn, maar er staan, je hebt vast wel reacties van vriendinnen, van bekenden en onbekenden gehad. Heel positief. Kun je eens wat vertellen? Wat hoor je terug van de mensen?
Ik vind het wel heel erg lastig, omdat natuurlijk ook, dan gaat het over mij, zeg maar. Wat ik in ieder geval wel unaniem terug hoor van de mensen die het gelezen hebben, is dat ze vinden dat het makkelijk wegleest. Dus dat het geen heel ingewikkelde zinnen en taalgebruik is. Dat ze het leuk vinden dat er een behoorlijk onverwachte twist in het boek zit, die ze ook niet zagen aankomen. Dat was natuurlijk ook wel een beetje de intentie van die twist, zeg maar. Dat je die ook niet ziet aankomen. Dat ze eigenlijk, dat veel mensen er ook van staan te kijken. Dat ik dit, dat dit mijn debuut is, zeg maar. Dat ze juist eerder denken van, dit zou eerder passen bij een derde of een vierde boek of zo. Ik zou niet denken dat dit jouw schrijfdebuut is. Dus dat zijn natuurlijk wel hele mooie complimenten om terug te horen.
Word je vergeleken met andere schrijvers?
Even kijken. De eerste was Chantal van Gastel. Dat gaf mijn tante aan. Die heeft daar een aantal boeken van haar gelezen. Dat is dan onder andere de schrijfster van Zwaar Verliefd. Die ook verfilmd is. In ieder geval staat ook op Netflix. En de laatste is van... even kijken, familie wat verder weg. En die gaf aan dat qua taalgebruik het wel een beetje bloesend en Hollander vond lijken. Dat waren de vergelijkingen die gemaakt zijn. Maar of dat ik me daar enigszins in herken. Sowieso vind ik het wel heel tof dat je zo'n vergelijking maakt. Want ik heb zoiets van, ik ben net begonnen, ik kom net kijken. Dus zo ervaar ik dat zelf niet, laat ik het zo zeggen. Maar het is natuurlijk wel mooi dat mensen ja, die vergelijking maken.
Tot zover mijn gesprek met Anne Ketelaars. Ik wil alle luisteraars aanraden om het boek ook te lezen. Ik kijk alvast uit naar haar volgende boek. Graag tot de volgende podcast.